It's Saturday morning. It's time for Double Dutch on Chin 97.9. Ja, goeiedag Nederlandstalige luistervinken. Welkom bij het Double Dutch programma op de zaterdagmorgen. Cabaret en kleinkunst voor de liefhebbers in Ottawa en Contreien. Ja, we zijn vandaag beland bij de 11e aflevering van Wim Ibo's 22-delige serie Cabaret vandaag, gisteren en morgen. Deze keer gewijd aan de vooroorlogse periode. U gaat luisteren naar de vertolkingen uit het repertoire van onder andere Dirk Witte, Louis Davids en Jean-Louis Pissuis. Ja, waar blijft de tijd? Op Chin Radio, 97,9 MHz op de FM of op internet.
Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd? Het gaat zo snel, je raakt het tel een beetje kwijt.
Het lijkt me eigenlijk nog maar pas een week geleden dat we matjes vlochten in de kleuterklas.
Dat onze ouders nog met paard en wagen reden, omdat de auto nog niet uitgevonden was.
En dat mijn moeder zei, je bent een grote meid.
Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd?
Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd? Het gaat zo hard, dat is de grote moeilijkheid.
Het lijkt me werkelijk pas een week of twee geleden dat je hier 's avonds onder gaslantaarns liep.
En dat we dikwijls op een bankje stiekem vreeën.
Dat doen we nog wel eens, maar niet meer in het geniep.
Hoe het ook zij, we zeggen met een beetje spijt.
Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd?
Mars! Mars!
Als het bataljon ging uitmarcheren, marcheerde Jopie mee. Ze droeg een mandje vol met peren, ze droeg er soms wel twee. En als de jongens rusten mochten, was Jopie al present. En al de landweermannen kochten een peertje voor een cent. Ze sleet ze aan het luitenantje en aan de kop. De zieke dragen, het sergeantje, ze kochten allemaal. Zij bleef maar dapper mee marcheren, al brandde ook de zon. En Jopie die verkocht er peren aan het hele bataljon. Nou, dat klinkt lief, maar het lijkt nergens op. Nee, dat bataljon, dat moet als een bataljon klinken, lieve mensen. Dat bataljon, dat bestaat al 50 jaar als een traditie. En daar mag u niet mee breken. Wanneer u dit liedje hoort, dan moet u dat bataljon laten klinken, niet zoals u het nu gedaan hebt, als soldaten in een chambray tijdens een regenachtige zondagmiddag.
Aan het hele bataljon.
Dat gaan we eens repeteren, Joop. Jopie die verkocht een peren. Dat is een bataljon. De jongens mochten Jopie leien, want Jopie mocht er zijn. Ze zeiden wel eens tussenbij, zeg Jopie, ga met mij. En Jopie liet ze gauw bepraten, want ze had een week gemoed. En steeds kwam een van de soldaten haar 's avonds tegemoet. Dan ging ze met het luitenantje, dan met de korporaal, met de ziekendrager, het sergeantje. Ze ging met allemaal, ze mochten allen concurreren, maar niemand die het won. En ze sleet er liefde als der peren. Maar toen vertrokken de soldaten en Jopie had verdriet. Met één had ze nog iets te praten. Met wie? Dat wist ze niet. Ze zag de toekomst donker dreigen. Daar vloot ze, daar ging de trein. Ze overlegde bij de rijken wie of het wel kon zijn. Ze dacht eens aan het luitenant, de knappe korporaal, de ziekendrager, het sergeantje. Ze dacht aan allemaal, ze stond daar lang te praktiseren aan het einde van het perron. Maar ze zat met de gebakken peren van het hele bataljon.
Roselien, de maat van pastoor Campus, die had Marie een vijand in de parochie. En dat was Jeff Leers. Maar ze had die vent dan ook met een echte heilige naad, zoals alleen een brave christene ziel, slechte mensen en zondaars hadden moed. Jeff Leers, die een timmerman en schraanwerker was, was ook een halve geus. En als Roselien cholerig was, dan noemde ze hem altijd de latte kliever. In heel de parochie was er niet een zo'n deftig vrouwmens als Roselien van meneer pastoor. Ze was altijd in het zwart gekleed, gelijk dat past voor een pastoorsmeid. Ze liep over de straat met haar ogen naar de grond, om geen onwaardige dingen te zien, gelijk mansvolk en zo. Ze zat iedere morgen in de eerste mis, goed weer of slecht weer. Ze zat vooraan op de tweede rij stoeltjes. En geen opbrengst van dat Roselien ooit van zijn leven een kop zou omgedraaid hebben. Zelfs als er een heilige van zijn pilaar was gevallen, dan nog niet. Ze was lid van de congregatie, zorgde voor de ouder van ons lief vrouwke. Allo, om het met je woord te zeggen, het was een brave kwezel waar niet veel op te zeggen viel. De enige kwaaie kant van Roselien was dat ze zichzelf ook zo'n beetje pastoor vulde. Ze sprak over de aangelegenheden van de kerk en van de parochie, precies of dat ze er ook wat in te zeggen had. Kwam er iemand op de pastoraal voor de een of de andere reden, dan had Roselien al langer gedacht erover gezegd voordat ze meneer pastoor ging roepen. En dikwijls ging ze meneer pastoor niet eens roepen en beredderde de sokske naar haar eigen goesting. Ze zei nooit ik of meneer pastoor, maar altijd wij. En eigenlijk betekende dat alleen maar ik. Ze kon alles verdragen van de mensen. En het was er nooit of nooit iets te veel. Als ze maar wilden erkennen dat de pastoraal met Roselien de baas van de parochie was. En met geen vuile voeten binnenkwamen. Geen wonder dat er dan ook veel mensen tegen Roselien waren. Ze was nog in de rijweek op de parochie. Of haar grootste vijand was Jeff Leers. En met recht. Wat op een zondag, een van de eerste weken dat ze op de parochie woonde, zit ze onder de hoogmis naar het sermoen te luisteren. En door zie ze opeens dat er een van de mannen, die achteraan recht stonden in de kerk, er put in haar ogen bezie. En als ze bezie, een oogske pinte. Roselien verschoot dat ze bekaven naar een stoel tommelde. Ze deed haar ogen nog eens even dicht en toen ze ze weer open deed, waarachtig, hij bezag haar nog. Met verliefde ogen, dacht Roselien. En dat pinkte weer. Een vrijer schoten de pies de kop. Ze hoorde of ze zag niks meer van sermoen of mis. Ze liet 's middags de soep aanbranden van meneer pastoor. Ze vergat 's avonds toen ze in haar bed stapte haar kousen uit te trekken. En toen ze diezelfde vink een paar dagen daarna op straat tegenkwam en een weerzwamelijk lachte en een hoogske pinkte, toen was Roselien helemaal tielenboos. Was er al zeker van dat ze heel gauw zou gaan trouwen en dacht ze al een roos hebben. Want al kon Roselien dan met zo'n volle overtuiging hoe de mannen en de vrijers afgeven, in het diepste van haar hart had ze altijd gehoopt dat er ook op haar nog wat is de ene of de ander zou afkomen. Moramai. Toen ze een paar dagen daarna van meneer pastoor zelf hoorde dat hij ving, dat dat chef Leers was, dat hij een vrouw en een half dozijn kinderen had. Nee, nooit of te nooit is Roselien zo in haar parette geweest als toen ze dat vernam. Je moet niet vragen wat voor soep meneer pastoor die middag heeft moeten nemen. Als ze onder de raden had gehad, die lelijke loebas, zat hem, ik weet niet wat kunnen doen. Zat hem fel over zijn oren kunnen halen. En toen ze het zaterdags erop om meneer pastoor ging biechten, heeft deze zeker wel 5 minuten lang werk gehad om zijn neus te snuiten in de biechtstoel. En chef Leers van zijn kant, die had Roselina ook al wat beter leren kennen. Hij wist dat het een echte boejal was. Die probeerde een hele dorp onder een duim te krijgen. En dat kon iemand als chef Leers niet uitstaan, hè. Wacht maar eens, zei chef met een heimelijke glimlach. We zullen die kwezels een andere dans leren, zullen? We hebben hier een hele pastoor op de parochie al meer dan genoeg. En toen ze 2 dagen daarna op straat tegenkwam, keek ze recht voor haar uit, in haar lippen, in een aardige teut. Chef had het in de gaten en Amiel beleefd zijn klak af en haar groeten. Dag meneer de onderpastoor. Roselien verschoot van dat woord precies of dat ze een kletsen per bloedgat kreeg. Ze sprong er van omhoog, gelijk een paard, dat hij niet eens de zweep vult. Ze wist direct wat dat stuk van haar ermee bedoelde. En in een schrikkelijke alterase kwam ze op de pastorij terug. En ze hebben er sedertien nooit anders meer genoemd dan de onderpastoor. Och, 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 wat heeft die chef Leers er toch geplaagd met die naam. Jeff kwam op de zondagmorgen met Seva zijn wijf de deur van de pastorij binnen om een mis te laten lezen voor Seva haar moeder die pas gestorven was. Het moest een schoon mis zijn, zei Jeff, want Seva haar moeder had heel veel voor hun huis samen gedaan en ze mochten dan wel eens doen. Meneer pastoor vond dat heel schoon. Hij liet direct 2 paters komen van het naburige klooster om de mis te lezen. Hij deed veel kersen branden, liet het orgel spelen. En Fidel, de kuster, die zo'n credo in gloria zo vals dat de kerkramen ervan rammelden. Maar toen chef kwam om te betalen, viel de rekening hem daar nog tegen. Hij had dan niet zo gemeen, zei hem, met al die vreemden tralala en die 2 vreemde paters. Maar ja, meneer pastoor bracht daar tegenin dat men het zo verstaan had toen chef de mis was komen bestellen en dat het een mis met assistentie was en dat het altijd meer kostte dan een gewoon gelezen miske. Met assistentie, zei chef, wat is dat nou voor iets? Maar chef, dat weet je toch wel. Dat is als het een mis met draaipriesters is, in plaats van mij hier. Ja, en die twee mannen die u geholpen hebben, die hebben allebei Marie Lieke gezongen. Enfin, chef vond dat er min of meer beetgenomen was met die assistentie en hij trok er mopperend van deur. En kort de roep kwam die storen met de geit. Nou, meneer pastoor, hield Roseline het meeste van haar geit Mette. Mette was een schoon beest met een verstandige kop, niet te mager en niet te dik. En ze werd door Roseline verzorgd, zoals zeker maar weinige geiten dat krijgen. Maar ja, gelijk dat mijn geiten voorkomt, op een keer moest Mette, de kerstensvrouw, die zei tenminste dat het dat was, naar de bok. Het spande Roseline daar nog tegen, want om zoiets had ze nog nooit gedacht in verband met Mette. Ze was op dat punt zo onschuldig als de geit zelf. Alleen de gedachte aan de kleingaatjes die ervan komen konden, dat verzachtte er een beetje met de situatie. Nou wilde het lukken dat chef Leers de schoonste geitenbok had van heel de parochie. Een bok die in Janen zit. Ze kwamen er van alle kanten naartoe. En ook de kusteres was er geweest bij haar geit. Daarom kon Roseline niet anders, hè. Ze moest met Mette naar chef Leers. Het spande haar daar nog tegen, want ze had net zo lief een bijweg gedaan van uren in de ronde. Ze kwam op een achtermiddag de deur van chef's werkhuis binnen, met een gezicht gelijk een peperbus en met Mette aan een zieltje. Chef, die had juist een 4 uur een boterham op. En die stond te smoeren in de deur van zijn achterhuis. Wel, sakker, dit is nog aan toe. Daar hebben we de onderpastoor. Chef kon ze lachen niet houden met dat zuur gezicht van Roseline. Hij wist heel goed waar dat ze verkwam, maar hij deed precies of dat hem van toeten of blazen wist. Is zij van niet thuis? Ja, zei chef. Maar die zit nog aan de kaffe. Dat is een schoon beest. Gaat het niet verkopen? Wel, dag juffrouw Roseline, zei Zeva, die in de keukendeur kwam staan. Kom binnen, maske, en zet toe. Roseline wist niet hoe gauw dat ze het zieltje met Mette in chef zijn handen zou duwen. Arre, zei ze, ik zal terwijl met Zeva wel een bekje klappen. En ze stapte opgelucht de keuken binnen. Chef had het zieltje met Mette stoemen in zijn hand genomen en bleef op de deurdorpel zitten, precies of dat hem nooit van zijn leven zou weggaan. Roseline, die dronk een kaffe met een gezicht zo rood als vuur. Dat is een schoon gaat, zei chef tegen de twee vrouwen. Ga ervan kweken, juffrouw Roseline. Roseline, die werd zo verlegen. Ze wist niet meer of dat ze rechts of dat ze links zou zien. Amai, zou die ambetantrik na je expres niet willen begrijpen waar dat ze verkwam. Maar Zeva, die kompassen bij haar kreeg, die schoot uit. Allee, toe, ambetantrik, dat heeft al lang genoeg geduurd met dat geplaag, hè? Breng met haar om ze Janus. Oh, dat je viel verbaasd. Is het voor onze Janus dat had het dan maar direct moeten zeggen, hè? Gaat dan maar mee, juffrouw Roseline, om uw geit vast te houden. Ik, hè? Och, Zeva, maske, zou de gij alsjeblieft in mijn plots willen helpen? Och, juffrouw Roseline, laat hem toch zeggen. Dat zegt hem alleen maar om u te plagen. Daar is niemand bij nodig, zullen. Ga dan maar mee, Mette, zei chef tegen de geit. Dan zullen wij eens naar onze Janus gaan. wat zal onze Janus blazen, hè? Zo niet eens de kalandise van de onderpastoor. En hij trok me met de driesoep, waar Janus met nog twee andere geiten stonden te grazen, ieder aan een paaltje. Toen hem terugkwam, bleef hij met hem in de deuropening staan. Alsjeblieft, juffrouw Roselien, het is geberlikt, zullen. Roselien wist niet hoe gaat dat zieltje met Matten uit chef zijn handen zo ritsen. Ik dank u wel, zullen, tot de eerste keer, alsjeblieft. Hoeveel is het? Het is 3 frank. Oeh, 3 frank. En Fien van de Kusten die zei dat het maar 50 centen was. Ja, zei chef, maar deze was een heel ander geval, hè. Deze was mijn assistentie. Ja, en dat kost altijd meer. Mijn assistentie, wat is dat dan voor iets? Wel, jullie eenvoudig. Dat is als het met draai gaat en is in plaats van mij hier. Er stonden nog 2 gaten bij jongse Janus bij. Vraag dat maar eens om meneer Pastoor. Die kent dat wel. Wat dat de pastoor later gezegd heeft over die assistentie van chef Leers, ben ik nooit te weten gekomen. Maar ik weet wel dat Janus nooit geen klandice van de pastoraal meer gehad heeft.
Wanneer zoals jongen het leven je pakt, met zijn wetjes, zijn plichtjes en eisjes, dan duurt het niet lang of je komt in contact met het grote probleem, met de meisjes. Die zijn zoeter bij het spelen en leren dan jij, en die wassen zichzelf uit haar eigen, en die passen veel meer op het kleren dan jij, en zijn bang om een standje te krijgen. In huis en op school zijn de straffen voor jou, voor haar zijn de lof en de pleisjes, en waar alles om draait, ach, je merkt het al gewoon, zijn de meisjes, de meisjes, de meisjes. De grote meisjes, de kleine meisjes, de grove meisjes, de fijne meisjes, de bruine meisjes, de blonde meisjes, de hoekige meisjes, de ronde meisjes. De aardige kuilende kindertje meisjes, de penninknare vriendinnetje meisjes, de suffige schone handjes meisjes, de nuffige broekjes met kathandjes meisjes. Ze zijn nummer 1 en jij bent nummer 2. Of liever, je telt helemaal niet meer mee. Naast de meisjes, de meisjes, de meisjes. Dan word je zo'n 20, je hangt aan de muur. Veel aardige snuitjes in lijstjes. En iedere dag brengt een nieuw avontuur. Want dan ben je getapt bij de meisjes. Dan vlei je jezelf dat je Don Juan bent. Verzadigd van ondervinden. En het meisje in al haar verscheidenheid kent. En het zo om je vinger kan winden. Ze laat het je geloven. En jij je slikt braaf. Haar lieve vereringsbewijsjes. In schijn ben je meester. In werkelijkheid slaaf. Van de meisjes. De meisjes.
De meisjes.
Van schattige meisjes, van kattige meisjes, van schuchtere meisjes, van nuchtere meisjes, van grillige meisjes, van willige meisjes, van mollige meisjes, van lollige meisjes. Van heel onschuldig naïeve meisjes, van kameraadschappelijk sportieve meisjes, van motorfiets en van tennismeisjes, van wie maakt iets leuk met bekennismeisjes. Je voelt je gevleid en spandeert dan gedwee, je lijf en je ziel en je portemonnee aan de meisjes, de meisjes, de meisjes. Maar raak je zo zoetjes de 40 voorbij en je haar wordt wat dun en grijsjes, dan ga je voorzichtig een beetje opzij als het geldt een ontmoeting met meisjes. Ach, je bloed wordt wat kil en je hart wordt wat zwak en je voelt je wat ouder bij tijden en je raakt wat gesteld op je rust en gemak en je leert de emotie te mijden. Dan droom je niet meer van een hemel op aard met engeltjes in paradijsjes. Dan ben je bezonken, bezadigd, bedaard. En je hebt je bekomst van de meisjes. Van kribbige meisjes, van snippige meisjes, van bezige meisjes, van vlezige meisjes, van zure meisjes, van dure meisjes, van harige meisjes, schandalige meisjes. Van ranke, slanke, etherische meisjes. Van reuze, nerveuze, hysterische meisjes. Van slordige, nonchalante meisjes. Van chique en heel elegante meisjes. Van heel ouderwetse verlegen meisjes. Van hé, nee, dat kan ik niet tegen meisjes. Van raak me niet aan of ik klap je meisjes. Van ik ben niet vies van een grapje meisjes. Van heel uit de hoogte en dik doende meisjes. Van het mooiste in de wereld ben ik doende meisjes. Van intelligente, romantische meisjes. Plezante, astrante, magantische meisjes. Je bekeert je. Rangeert je. Je trouwt. En weldra, dan wreekt zich het noodlot. Dan word je papa van meisjes, niets anders dan meisjes.
Wir fliegen über den Ozean und hoch in die Stratosphäre. Wir sehen von New York bis Teheran und holen uns Land aus dem Meere. Wir sprechen von Oslo nach Samarkand, ohne die Stimme zu heben. Wir können im südlichsten Feuerland La Scala aus Mailand erleben. Die Welt ist klein geworden, so winzig klein geworden. Ein schöner Ball, mit dem du gerne spielst. Sie ist ganz dein geworden und allgemein geworden und wartet ab, wohin du mit ihr zielst. Wirst du die Macht, die du dir schufst, zum Guten wenden? Wird sie dich blenden durch ihre Pracht? Die Welt ist klein geworden, der Widerschein geworden von dem, was Menschenhand aus ihr gemacht. Wir haben die Technik gehegt und gepflegt, ach, wir dünkten uns klug und weise. Wir haben die Erde in Schienen gelegt, jetzt kommen wir selbst aus dem Geleise. Vom Nordkap zum Südpolarkontinent, vom Gelben zum Schwarzen Meer. Wir standen uns fern, wir waren getrennt. Jetzt rücken wir näher und näher. Die Welt ist eng geworden, so schrecklich eng geworden. Du siehst die dicke Luft vor lauter Drähten nicht. Es ist ein Gemeng geworden und ein Gedräng geworden um einen Platz für dich im Sonnenlicht. Was nützt die Ernte dir, die unter Dach und Fach war? Der böse Nachbar nimmt sie dir weg. Die Welt ist eng geworden, es ist ein Gezänk geworden um jedes noch so kleine Stückchen Dreck. Wir spalten Atome und stapeln sie auf, wir wollen die Rekorde noch steigern. Wir senden Raketen zum Himmel hinauf, bis Mond und Sterne sich weigern noch. Wir haben das Licht elektrisch gemacht und können uns trotzdem nicht sehen. Wir haben ein Esperanto erdacht und wollen uns nicht verstehen. Die Welt ist weit geworden, so furchtbar weit geworden. Es rast der Kopf, das Herz ist nicht zu hören. Wir sind gescheit geworden und sind bereit geworden, mit einem Druck auf einen Knopf uns zu zerstören. Nur um zu besitzen, sind wir besessen. Vergessen, was uns erhält. Die Welt ist weit geworden und es ist Zeit geworden für eine gute, bessere, friedlichere Welt.
U heeft geluisterd naar Cabaret Klassiekers uit de vooroorlogse periode in de 11e aflevering van Wim Ibo's 22-delige serie Cabaret vandaag, gisteren en morgen uit 1977. We draaien de LP nu om, maken de naald schoon en gaan luisteren naar kant 2. Die begint met Moeder is dansen uit het repertoire van Louis Davids. Hier vertolkt door Ronnie Bierman. This is Douwe Duits en Chin.
Baby, huil niet om je moeder. Baby, huil maar niet. Moeder heeft haar dagelijks pretje. Vadertje zit bij je bedje. Papi zal je liedjes zingen voor zijn kleine zoon. Mami houdt weer van de banjo en de saxofoon. Mami is dansen, baby wees maar stil. Mami is naar la getty, oei. Mami is al haar twintigste blues. Papi geeft je schone bonnen. Mami is aan Charleston. Mami flirt met de jongens van de band. Papi blijft thuis bij vent. Als ze thuis komt afternoon, krijg je een fijne cocktailzoen. Mami is dansen, lief kind. Als je later groot bent, jongen, mag je ook eens mee. Als je een lange broek gaat vragen, mag je moeder smoking dragen. Als je een knappe dokter wordt, zit in een congres. Dan zit mami bij Paul Whiteman, ondergaat de jazz. Mami is dansen, baby wees maar stil. Mami is naar La Getty, oh wee. Mami, de jurk weegt 17 gram. Mami laat zich stucadoren en de hals is uitgeschoren. Mami is dansen, paps is mami nou. Oh, lieveling, slaap maar gauw. Anders krijgt ma straks nog gift en gooit met haar lippenstift. Mami is dansen en lief kind. Oh baby, huil niet om je moeder. Doe niet ouderwets, om jou mag ze niet ontberen. Moeder moet een stomp gaan leren. Het seizoen is al begonnen, stil nou poppie mijn. Moeder moet voor haar prestige nou stomzinnig zijn. Duitsland heeft zijn republiek, moeder is dansen. En zijn Hohenzollern kliek, moeder is dansen. Europa door de jek geplukt, kampjes uit elkaar gerukt. Volkerenbond wordt doodgedrukt, moeder is dansen. Werkloosheid en honger schrijnt, moeder is dansen. Handel, industrie verkwijnt, moeder is dansen. Russen en Chinezen gaan kampjes op Europa aan. Listig lacht reeds de Javaan, moeder is dansen. Slaap maar kindje, kindje slaap, moeder is dansen. Want je vader is een aap, moeder is dansen. Die droomt van zijn geboortegrond, de plek waarin zijn wiegje stond. En waar die fokst en slingert rond, moeder is dansen. En mami is dansen, baby wees maar stil. Mami is naar la reserve.
Vol verf.
Papi zit zonder cent in zijn zak. Papi mag er niet om tobben, moeder moet zich laten bobben. Mami is dansen, en moedertje heeft pret. Pa heeft geen sigaret. Ma zorgt voor de slanke lijn, pa moet kinderjuffrouw zijn. Mami is dansen, lief kind.
Na en oma Doris gingen scheien, want ze hadden altijd heibel met z'n twee. Omdat Doris altijd jaaiende en staakte, En aanhalig met het schillenmeisje-idee. Het proces hadden ze lang geheim gehouden. Het gaf zo'n jijlen als dat zaakje werd bekend. Maar vandaag zou dan de eindbeslissing vallen. Met de laatste uitspraak van de president. Nelis zei, zoiets gebeurt niet alle dagen. Ik verlet een dag hiervoor die plechtigheid. Scheien moet je op gepaste wijze vieren. Het is het laatste wat een arbeider heet. Hij versierde toen zijn bloemenhek met rozen. Heel de buurt stak unaniem de vlaggen uit. En ze tekenden met vetkaars op de glazen. Zalig uiteinde voor bruidegom en bruid. Alle buren uit het steegje hielden zondag. Hein de Bakker liep in zijn getuigenjas. Lange Daan was al om 8 uur in de lorem. Alsof hij de groene scheidingsbruigom was. Ome Doris lag nog heel bedaard te maffen. Totdat Nelis aan de trap een seintje gaf. Tante Na en ome Doris, kom beneden. Zonder jullie is de aardigheid eraf. Ome Doris kwam met tante naar beneden. Allebei tot in de puntjes aangekleed. Ome Doris gaf op het hoekje eerst een rondje. En zei plechtig, jongelui, ik ben gereed. Daarna binnen ze de uitspraak gaan vernemen. In een ommezientje was het voor elkaar. Buiten stonden ze te schelden op de rechter. Tante Na riep huilend, zo'n ellende laar. Co de Slager zei, zit jij nog niet te grienen? Jullie zijn toch vrijgezellen, is toch fijn? Daarna binnen ze de ringen gaan verkopen. Ome Doris zei, de centen zijn voor mij. Spoedig zaten ze weer bij in Hassebassie. Ome Doris gaf de hele buurt een 5. Lange Daan hield toen een voordracht van de liefde. Die zo rij was, gelijk een blanke druif. Duif. Heel de middag bleef het clubje zitten peren. En de Bakker gaf aan tante Na een zoen. Toen zei Doris Hein, ik ben er wel gescheiden. Maar dat moet je in mijn bijzijn nou niet doen. Tante Na riep groot gelijk, je bent een linkert. In het bijzijn van mijn man, dat vind ik min. Gaf hem een makker met een fles met zure haring. En ze beet een stukje uit zijn onderkin. Lange Daan greep toen een keu en zei niet knokken. Wie hier hemel zoekt, die gaat met mij eruit. Daarna dronken ze weer uit mekanders glaasje. En ze zongen leven bruidegom en bruid. En de Bakker zei, de witte broodse weken zijn begonnen voor het jong gescheiden paar. Toen ging Na met ome Doris naar het steegje. En ze kropen weer gezellig bij mekaar.
Gordijn gezakt. Of ze schoven al langs de knieën van de mensen die nog zaten. De laatste 10 minuten had pa zenuwachtig met zijn dikke, gouden horlogeketting gefriemeld. Had ma met een haarspeld de knoopjes van haar handschoenen bepeuterd. Krievelig van ongeduld om dat weerbarstige glacé over het pappolsje te wringen. Had Sammy stiekem zijn regenjas aangetrokken. Bang voor dat kurkachtige gekreukel dat net klonk als het omslaan van verse kranten. Had Roosje, de enige van kunst aangedane, sip zitten kijken. Met een zwaar neerwiggende lip. En haar oogjes gespalkt. Net slikte ze een traantje door. Zocht ze haar zakdoekje, dat klef lijkt te broeien naast het versmolten toekje drups, toen Ma's elleboog er porde. Zeg, Rosie, Rosie, neem nou vast je boa. Hé, Jakkes, Ma, stil toch, had ze korzelig gezegd. Nou, Rosie, als we dan nou de laatste trein missen, dan kunnen we lopen. Hé, Ma, gewoon het alsjeblieft uw mond, zei Roosje. En zo ver mogelijk wegschuivend verdronk ze zich weer gretig in de geluiden van het toneel, totdat het doek viel. Nou, vooruit, vooruit, maande pa. Pa drong op, Sam drong op. Klappen was goed voor mensen die dicht in de buurt woonden en die geen trammetje konden verspelen. Haastig voortduwend, de vestiaire met zijn gejacht van angstige mensen voorbij, schoten ze de schouwburg uit. Pa en Sam liepen op een draf. Pa, heupwiebelend, soms ineens pijnlijk opstuitend door zijn dikke ekstrogen. Sam als een haas. Tegelijkertijd zwaaiden ze, speerden ze de paraplu's, het aanrodende tramlichtje bedreigend. Hey daar, stoppen. Ja, stoppen. De tram die net op de wissel kwam, kneep komieke rood oogje dicht. Nou, als we nou een halve minuut eerder waren opgestaan, hijgde ma, de adem uitploffend en weer inzuigend als een defecte motor. Dan zouden we ons nou geen ongeluk hoeven te lopen. Nou, kom nou, denkt de pa. De paraplu zwiepte alarm. Ma's handkluifjes, geperst in de nieuwe nauwe glacés, hielden haar rokgolven op. Ze was een zware, kortbenige vrouw. Haar talje smolt in de logge heupen nauwelijks in een vraagtekenlijn. Och, zij kon dat niet. Zij kon niet hollen in een vaart over puntige keien. Het was geen doen. De halve laatste acte van dat stuk zonder aardigheid. Dat stuk zonder gein of krein dat ze voelt dat ze zou moeten draven om de tram. De tram die of op de wissel stond of over de wissel stond of helemaal nog niet in het zicht was of chockvol zat. Je zou er vanaf zien omdat ik er mee niet ga. Hijgend, blazend, het vette stortje in klopping, schokschudderde ze naar het knipperende tramoogje. Even toen de voet door het machtig ongewone bijna zwikte, wou ze het opgeven, maar pa zat al in de tram en Sam zette eraan met een geschreeuw dat de Russische danseres gestreamd zou hebben. Ademloos greep ze de koperen handvaten. Sam lei zijn armen onder heupmiddel, sjorde en snauwde benauwdheid. Doe nou! Oh, ze zat. Oh, helemaal weg van pa. Sam stond met Rosie op het achterbalkon. En terwijl de volle tram door de rails gleed, wrokte ze nog na over het achenebbisch plezier van zo naar huis te komen. Om je eigen een ongeluk aan te doen. In plaats van zo'n klein endje van het stuk te missen. Nou, kijk er eens aan. In plaats van 2 minuutjes eerder op te staan. Nou, reken er eens aan. In plaats van lekker behoorlijk op je gemak daarbij die wissel op de tram te wachten. Op de stoep van hun huis, terwijl pa met zijn kippige ogen natuurlijk weer de verkeerde sleutel probeerde, begon ze al met de verwijtingen. Nou, aardig versteerde avond. Ik heb nog kloppend in mijn hart over de tram. Ja, het zal jouw zorg zijn. Pa, laat avond huiverig. Een tocht als er langs je voeten streek in dat parterre. Pa uit zijn humeur door zoveel geld voor zo'n praatstuk. Een stuk van praten de hele avond. Een stuk zonder één wits. Een stuk waarvan je nou net zoveel navertellen kon als van een gesloten zondag achternamiddag. Nou, een zongende nakende juffrouw in een lange mantel die bij een heer in een tent op bezoek was gekomen. En dan de strijd. De strijd of ze al dan niet te fatsoen had gehouden. Nou, een stuk dat in 2 woorden te zeggen viel. Een stuk waarvoor de godganselijke avond gebruikt wier. Terwijl je nog precies even wijs bleef als in het begin. Pa uit zijn humeur ook door geen sigaar. Van 8:15 tot 11:45 in de pauze moest en zou die natuurlijk mee naar de damesfoyer. Pa was dadelijk bereid om weer om te ruzien. Ja, wat nou mijn zorg, beet hij van zich af. Ken ik ruiken of de tram er is of niet? Dat kan een klein kind ruiken zo. Nou ja, ken ik nou ruiken of het stuk op zijn eind is? Natuurlijk zou een klein kind dat kunnen ruiken. Ja, een klein kind. Alles kennen ze ruiken. Een kind en iemand uit jouw dromenland. Zei pa de deur eindelijk openbonzend. Sammy bukte zich om de laatste post op te rapen die op de vloermat in het portaal lei. Pa streek een lucifertje af, licht erbij. Nou, drensde ma. Om er buiten blijven? Eerst maar half doodrollen voor de tram en dan een uur in de kou staan. Hé, ma, wat overdrijf u, klonk Sam zijn gebukte stemmetje. Daar lijkt nog meer. Daar, bij de paraplubak. Ja, daar, oh. Ja, ja, nou. Oh, nee, is niks, pa, is een circulair. Wat zeg je me daarvan? Of wat zeg je me daarvan? Dan moet ik bezweet op de stoep blijven wachten. Ja, wat wou je dan? Wou je dan op de laatste post trappen? Woedend liep pa door. De buitendeur klukte in het nachtslot. De veiligheidsketting rammelde in de haak. Toen werd het een korte bedrijvigheid. Roosje, helemaal goeig versuft van emotie, wipte de boa, haar manteltje aan de kapstok, zette vlug water op voor koffie. Zonder een grote kom koffie, half melk, half koffie, ging pa niet slapen. Sam schudde het rooster van de vulkachel, schepte kooks bij. Ma, zuchtend en blazend, begon aan haar avondtoilet. Eerst de gespannen aglacies. Die allemaal van die kleine striempjes onder polsies hadden gewrongen. Daarna de hoed met overdure zwarte veren uit Parijs. Daarna trok ze de witte banden los van haar zijen rok, die ritselend op het vloerzeil zakte. Ma stapte eroverheen, legde de rok netjes glad op een stoel en nog altijd puffend wrikte ze de knoopjes los van haar zijen blouse, totdat ze de knippen van de korset. Doordrukkend, benauwend korset te pakken had. Dan, de halsader zwellend, het strotje in klopping, dreef ze de twee dikke vuistjes stevig tezamen en loosde knip na knip. Hijgend en blazend en mals uitademend. Daarna lezen het raar slappe korset dat zonder zijn inhoud zeer levenloos aan de verwelkte rijgdraad bungelde. Een tweede stoel ontspande zelf op een derde stoel en zei met een honingzoet stemmetje: Sam! Sam, goed gedresseerd, gehoorzaam rijp ventje, wist al precies wat er komen zou. Wist het al van ouds. Ma kon niet bij de bottines komen. Zonder Sam zou ma met de bottines aan de bed kunnen gaan. Ach, omdat pa veel te lui was. En omdat Roosie nemlig geen kracht in de vingers had om ma stijf zuigende bottines van de immer uitzettende voeten te trekken. Sam zette zich schrap. Ma zette zich schrap, één voet op de grond, armen achterwaarts om de stoelleuning. Sam werd rood, ma bibberde, de bottine kraakte en toen pups! Met zo'n proevende zucht schoot de bottine van ma's voet. En zo geschiedde met de andere bottine. Oh, zei ma, de handjes schurkend over de plekjes waar het korset zijn groefjes had gesneden. Oeh, wat een opluchting. Daar klei je je voor aan. Het is nou mijn eerste lekkere zitje vanavond. Oh, hij met zijn Mon Havana. Zijn Mon Havana. Nou. Dan ben je Mon Havana geweest. Nee, je Mon Havana gezien. Je moet me nodig weer eens vragen voor zo'n schlemielig stuk. Pa, lekker zuigend op zijn eerste sigaar na 7:15. Pa, die de post van geregeld niks en de kranten op een hoopje had gevouwen, omdat er toch niks van lezen kwam, zolang ma om deze tijd van de avond nog op was. Pa, die voelde dat ma weer in de sas was, nou ze de knellende bottines, de korset en de zij kwijt was. Pa verdedigde zich zonder slaapstorende drift. Ja, nee, oh, nou zeg, of ga. Dan moet ik eens goed toe horen, kijk. Er sting in de krant dat het een beeld van een stuk is. Nou, kijk, ik raak er wel een stuk is dat ik niet gezien heb. Hoeveel keer vraag jij vanavond nog of je het ruiken kan? Zei ma. Nee, jij ruikt nooit wat. Jij ruikt het wel. zei pa goeier, wijs. Roosje, het zwart, wolle hoofdje met de dikke, kroezige vlechtjes dicht bij de lamp, dekte de tafel. Even hield ze het bordje met de geraspte kaas in ongezien evenwicht. Haar gecerneerde oogjes keken strak in het lamplicht en haar stemmetje ging over de geraspte kaas op pa toe. Zeg, pa, pa, zou dat nou gebeurd zijn?
Ach, wel nee! gebeurd. Ja, die dingen gebeuren.
Het napraat over de kunst van de avond bloeide plotseling open als een bloemknopje in de ochtendzon. Gebeurd, zei ma, met haar ene voetje op de rand van de kolenbak. Gebeurd. Nou, veel kan ik begrijpen. Maar hoe ze zoiets bij elkaar praktiseren? Hoe komen ze dan de inval om een getrouwde vrouw met niks anders dan een mantel over straat te laten gaan? Welke rechtschaffe vrouw zal dat doen? Het bestaat niet. Ma sprak met kleine nijdigheidjes in haar stem. Alsof ze niet gezien had. Hoe pa telkens door de kijker had zitten loeren. Dan had hij dan quasi kwas gezegd dat hij die monnewannen niks vond. En dat hij nog wel eens knappere monnewannen in zijn leven had gezien. Maar als een man zo aan zijn eigen vrouw zegt dat hij een andere vrouw niks vindt, nou, dan weet je genoeg. Dan weet je precies hoe laat het is. Ah, zeg maar, onzin. Ach, comedie is comedie. In de comedie mag alles. En waarom zal in de comedie alles mag? Nou, in de juive, daar wordt er eentje verbrand. Ja, wordt ze verbrand of wordt ze niet verbrand? Nou, en in Palias, daar steekt de man aan zijn vrouw dood. Ja, wordt ze nou doodgestoken, ja of nee? Nou dan. En in de twee wezen, daar gaat, daar loopt, daar is, daar weet ik veel wat er allemaal in de twee wezen. Oh, en in Hamlet. Nou, daar loopt... nou, hoe heet ze nou? Nou, ach, nou ja, goed. Die loopt te zingen voordat ze in het water springt. Nou, dat doe je toch ook niet? Je zingt toch niet als je van plan bent om je eigen ongeluk aan te doen? Nee. En waarom zal dan die monnewanne niet in een enkele mantel lopen als de stad gered moet wezen? Waarom? Omdat het geen pas heeft. Ach, pas. Zijn pa met een grote kom koffie voor zijn baardige lippen pas. Ja, sugar. Wat doe ik met pas? Ja, zei ma walgelijk kalm, haar zilver lepeltje in de koffie kringelend. Ja, en of jij het nou met pas doet, of dat je het zonder pas doet. Het geen pas voor jonge meisjes. Ja, ik heb me de Rosie meegenomen als ik het geweten had. De vrouw moet nog geboren worden die het erna doet aan die mannenwannen. Noem er eens een op die het doen zou. Ha, als dat heel Amsterdam op hete kolen, dan deed ik het nog niet. Secuur, zeker van de zaak, knikte ze de nikkelen knop van de vulkachel toe. Het vettig, volgepropt lijfje in de piepangstige stoel, de dikke voetjes stevig op de rand van de kolenbak. Even klonk het gesnurk van de vulkachel en Sammy's gesmak. Roosje zat heel stil bij de tafel, zonder trek, luisterend naar pa en ma, die wisten van de mysterie des levens. En als je nou eens je man en je kinderen van de dood kon ophalen, begon pa weer. En als wij nou eens allemaal op sterven leien, nou, dan deed jij precies hetzelfde van die mannen wannen. En dan kon ik er een ton mee verdienen, zei ma. Er een voetje bijtrekken, dat veel te warm werd. Dan kon ik er 2 ton mee verdienen. Dat mocht niet. Ja, zei ma. Ach, dat zeg je nou. Ach, man, ik antwoord jou niet eens meer. Het is me de moeite niet waard. Het bestaat gewoon niet. Alles bestaat, zei pa. In laatavond contramine. Ja, ja. En als het bestond, dan zou jij zeker zeggen, ga. Hé, wat? Nee, dat zou ik natuurlijk niet. Nee, er zou geen haar op mijn hoofd aan denken. Nou, het is anders wel iets voor jou om iemand voor schandaal te laten lopen. Nee, je zou er je druk om maken. Ja, zeg nou eens eventjes, wat doe ik jou nou eigenlijk, hè? Wat moet jij nou eigenlijk van mij? Ga wel in een mantel, ga niet in een mantel. Maar zorg. Nou, toch eens even, hoor eens even.
Wat zegt je maar daarvan? Daar leg ik hoop en centen van neer om door mijn wallen te laten zien. En dan zoekt ze mijn roesie. En wie heeft er dan om gevraagd? Als ik wel eens een enkele keer met hem meega, dan moet ik een stuk van Hans Toot zien. En dan moet ik me half dood hollen voor de tram. Ja, daar trakteert hij me op. Nog pa, zei Roosje. Het kon zo nog wel een half uur duren. Terwijl ze in de gang haar vlechtje lospeuterde, hoorde ze door de deur nog heel vaag pa's stem. Nou, wat zeg je maar daarvan? Een vrouw als jij. En ma's driftig antwoord. Ja, wat een vrouw was ik. Wat een vrouw was ik. Had een vrouw als man een wanne getrouwd. Dan liep je nou met gaten in je kousen.
Maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wil, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe heeft er mijn pa en mijn opa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat nou de wereld weer vindt? En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mens durft te leven. De mensen bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen o foei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst, ze kiezen je werk, ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk. En wat je aan de armen mag geven, mens, is dat leven. De mensen, ze schrijven je leefregels voor. Ze geven je raad en ze roepen in koor. Zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. Met die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen. En je wordt genegeerd als je het anders zou doen. Als had je iets vreselijks misdreven. Mens, is dat leven. Het leven is heerlijk, het leven is mooi. Maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Mens durft te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind. En lap aan je laars, hoe een ander het vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst. Maar wees op je vierkante meter een vorst. Wat je zoekt kan geen ander je geven. Mens, durf te leven.
U heeft geluisterd naar cabaretklassiekers uit de vooroorlogse periode. U hoorde de stemmen van onder andere Herman Tholen, Annie de Leeuw, Sylvain Pons en Paul Collin. Voor meer informatie over het gebodene verwijs ik u naar de Double Dutch website. En dat is het dan weer voor vandaag. Mijn naam is Leo Hestek. Bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen tot de volgende week. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Dag!
Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd? Het gaat zo hard, dat is de grote moeilijkheid.
Het lijkt me werkelijk pas een week of twee geleden dat je hier 's avonds onder gaslantaarns liep.
En dat we dikwijls op een bankje stiekem vreeën.
Dat doen we nog wel eens, maar niet meer in het geniet.
Hoe het ook zij, we zeggen met een beetje spijt.
Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd?